we stil worden voor het aangezicht van de Heer. Zie, de bewaarder van Israël sluimert nog slaapt. De Heer is uw bewaarder. De Heer is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u desdaags niet steken, noch de maan des nachts. De Heer zal u bewaren voor alle kwaad. Hij zal uw ziel bewaren. De Heer zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid. Vanmorgen zijn we samengekomen in de naam van onze God en Vader, de schepper van hemel en aarde, die het werk van zijn handen niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Amen. Zullen we ook samen de volgende coupletten staande zingen van dit prachtige lied?
Thank you.
Nou, we vinden het heel fijn dat de jongens en meisjes van de zondagschool er zijn. Daar hebben we naar uitgekeken. En jullie gaan 2 liedjes voor ons zingen, klopt dat? Nou, daar gaan we naar luisteren. Doe je best. Jongens en meisjes, jullie mogen heel even gaan zitten op het podium. Wie van jullie, en we hebben het net gehad over de lente, wie van jullie heeft er dit jaar, dus januari, februari, maart, al de eerste lammetjes gezien in de wei? Heb jij ze gezien? Waar heb je ze gezien? Op de kinder... Er was er al eentje geboren. Wat leuk. Nou jongens, dat is zo mooi hè. Al dat jonge grut weer. En ja, straks zien jullie in de sloten ook weer de eerste kleine eendjes zwemmen. Hè? Dat is mooi. Het voorjaar komt. De zomer komt eraan. En weet je, als je naar de bomen kijkt, dan zie je dat er ook al een heel klein beetje groen naar de bomen komt. En wij hebben in de tuin al van die krokusjes staan. En sneeuwklokjes. Nou, dat is het voorjaar, de lente die weer komt. Het was in de winter allemaal dood. Het leek allemaal dood. Hè? Kale bomen en helemaal geen bloemetjes meer. En ineens Zoals gisteren was het zo mooi weer, dan zie je ineens alles weer gaan leven. Hè? Nou, zo was het eigenlijk ook met de Heer Jezus. Het graf was dicht en iedereen dacht, het is voorbij, het is dood, alles is dood. Maar ja, toen is de Heer Jezus uit het graf opgestaan. Hè? Nou, en dat is heel mooi als je nou naar die boomknopjes kijkt en die bloemknopjes en die barsten weer open en er komen de mooie bloempjes aan. Denk dan maar aan de Heer Jezus die uit het graf tevoorschijn gekomen is en leeft. Hij heeft de dood overwonnen en hij is de levende, hè? De Heer Jezus leeft en elke keer als het voorjaar wordt, mogen we daar weer aan denken dat de dood is voorbij en het gaat leven. Wij gaan met elkaar bidden en voordat we gaan bidden, en ik ga ook voor jullie bidden en ook voor de zondagsschool, gaan we ook bidden van morgen en ook voor de gemeente wil ik dat meedelen, voor Guus en Jannie Brinkske. Wij gaan vanmorgen ook voor hen een offer inzamelen. En zij noemen twee dingen. Er zou een voorganger komen voor de gemeente in Villa Bella. Maar die komt voorlopig niet. En de oudsten van de gemeente nemen eigenlijk de taken over van de gemeente daar. Dan over het ziekenhuis. Daar neemt hoofdzakelijk de omliggende burgerlijke gemeente de verantwoordelijkheid op zich. En dat gaat erg goed. Dus daar willen we ook voor bidden. Voor Guus en Jannie Brinkske. Met broeder Klaas Kruid, die afgelopen week geopereerd is, gaat het ook heel goed. Ik ben er ook wel geweest. En hij is wat dat betreft ook in het ziekenhuis erg mondig. Hij vertelt van alles en nog wat. Ik zei tegen hem van, je had arts moeten worden. Hij zei, ja nou goed, dat ben ik nou helemaal niet geworden. Maar het gaat heel goed met hem. Aanstaande vrijdag zal Ans Noordman geopereerd worden. Donderdag gaan ze dan naartoe. En laten we ook bidden voor Ans, die aan de heup geopereerd zal worden. De vader van René Vredeveld is plotseling eigenlijk overleden. En we willen ook aan René en Dinette Vredeveld denken. Ja, laten we met elkaar gaan bidden. Ook ja, was het de bedoeling dat Nashia Vos, het dochtertje van Erwin en Monica, opgedragen zou worden. Maar door ziekte in het gezin is het helaas niet mogelijk vanmorgen. Dus dat komt in een later stadium. Zullen we samen gaan bidden en ook voor de zondagsschool bidden. Vader in de hemel, we danken u dat we vanmorgen hier weer bij elkaar mogen zijn. Dat ook de kinderen van de zondagsschool erbij mogen zijn. En we danken u, Heer, voor deze kinderen. En we willen hen opdragen aan u. We hebben dat ook heel klein gedaan toen ze nog heel jong waren. Maar we willen dat nu ook weer opnieuw doen. We willen u vragen, wilt u hen heel dicht bij u houden? Wilt u hen ook helpen om mee te doen in de zondagsschool? En wilt u ook de leiding van de zondagsschool zegenen, dat ze ook met heel veel vreugde de kinderen mogen vertellen over de Heer Jezus? Heer, dank u wel dat we voor dit zondagsschoolwerk, maar ook de peutergroep en de crèche mogen bidden. Maar ook voor het jonge jeugdwerk en het jeugdappel en karakter en alle groepen die te maken hebben met het jeugdwerk. Heer, we danken u voor het vele werk wat er verricht wordt in de gemeente en wilt u dat maar zegenen. We willen ook danken, Heer, voor het werk wat ver weg gebeurt in Brazilië. Wilt u met Guus en Jannie zijn? Dank u wel, Heer, voor de oudsten van de gemeente in Villa Bela die het werk overnemen. En dank u wel voor hun trouw. Dank u wel voor de ontwikkelingen ook rond het ziekenhuis. En ik wil u vragen, Heer, wilt u dit ook verder in uw handen nemen? Heer, dank u wel dat we ook vanmorgen een gave bijeen mogen brengen voor dit werk. En we danken u, Heer, dat we dit zo mogen ondersteunen. Dank u wel ook voor de operatie die geslaagd is bij Klaas Kruid. En ik wil u bidden, Heer, wilt u broeder Kruid ook verder een voorspoedig herstel schenken. Heer, dank u wel dat we ook zo voor hem mogen bidden en ook voor zijn vrouw Antje. Wilt u haar ook de volkomen rust geven en dank u wel, Heer, dat u de gebeden zo wonderwel verhoord hebt. Heer, dat willen we ook bidden voor Ans Noordman, Heer, als ze vrijdag geopereerd zal worden. Heren, we willen u bidden voor wijsheid voor de artsen. Wil u vragen, Heren, wilt u de handen van de artsen ook leiden, Heer, en dat er niets met Ans gebeurt buiten uw wil om. Wil u ook bidden, Heer, voor Jan en Ans, wilt u hen de volkomen vrede en rust van u schenken. En dat ze mogen weten dat ze gedragen worden door de gebeden en omringd worden door uzelf. Heren, we willen u ook bidden, wilt u met de familie Vredeveld zijn, met René en Dinette, die eigenlijk al zoveel achter de rug hebben met ziekte, maar die ook nu hun vader moeten missen. Heren, wilt u hen vertroosten en wilt u hen bemoedigen. Heer, dank u wel dat we ook mogen bidden voor de andere zieken in de gemeente. Wilt u met Jos zijn? Wilt u met Boukje zijn? Wilt u met Dirk van der Horst zijn? Wilt u bidden, wilt u met de familie Erwin en Monika Vos zijn? En hun kinderen. Heren, wilt u in het bijzonder ook met Joanne zijn? Wilt u haar alstublieft genezing schenken? Heer, dank u wel dat we zo elkaar op mogen dragen aan uw genade. Dank u wel, Heer, dat u met uw volk Israël wilt zijn. Dank u wel dat u alles in uw handen heeft wat er in deze wereld gebeurt. En dat we op mogen zien naar u, Heer Jezus. Want we weten dat u spoedig terug zult komen. Heren, wilt u met uw volk Israël zijn? We willen bidden voor de vrede van Jeruzalem. En wilt u ons zo vanmorgen een hele fijne dienst geven. We vragen dat, Heer, uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Nou, terwijl de piano nog een paar mooie liedjes zingt, nemen wij afscheid van de kinderen van de zondagsschool. En we hopen dat jullie een hele fijne morgen zullen hebben. Zullen we ook samen lied 599 uit de bundel Opwekking zingen? 599, als je zo al deze kinderen voor je ziet staan, dan is het zo mooi om te weten dat voordat we bestonden, kende Hij al onze naam. Hij zag ons elk moment en telde elke traan. Omdat Hij van je hield, gaf Hij zijn eigen zoon. Hij wacht alleen nog maar totdat je komt. Kom tot de Vader, kom zoals je bent. We mogen naar Hem toe gaan, ook in dit lied. Wat een geweldige uitnodiging. We gaan met elkaar wat lezen uit de Bijbel. We lezen vanmorgen over het stukje Jezus gaande over het meer in Johannes hoofdstuk 6 vers 16. En dan gaan we inmiddels vanmorgen spreken over het vijfde teken in het Johannesevangelie. Het vijfde teken in het Johannesevangelie, Jezus gaande over het meer. Daar lezen we het volgende. En toen het avond geworden was, gingen zijn discipelen naar de zee en begaven zich in het schip over de zee naar Kapernaum. En het was reeds donker geworden en Jezus was nog niet tot hen gekomen. En de zee werd onstuimig, daar een harde wind woei. Toen zij dan 25 of 30 stadien hadden geroeid, zagen zij Jezus over de zee gaan en dicht bij het schip komen. En ze werden bevreesd. Maar hij zeide tot hen, ik ben het, wees niet bevreesd. Zij wilden hem dan in het schip nemen en terstond bereikte het schip het land waar zij heen gingen. Tot zover dit gedeelte waar we straks met elkaar over na gaan denken. We gaan eerst met elkaar nog een lied zingen en tijdens het voorspel van het lied zal er gecollecteerd worden voor het werk wat we mogen doen in de gemeente. Dat is de eerste collecte. En de zendingscollecte in deze ronde, de tweede collecte, is voor het werk van Guus en Jannie Brinkske. En we gaan luisteren naar het voorspel van lied 518, Heer, u doorgrondt en kent mij. En waar we ook zijn, hij is erbij. 518 uit de bundel Opwekking. Dankjewel. Ik vind dat jullie met z'n vier ook wel heel mooi geluid al maken, hoor. Oké. Zoals ik al aangekondigd heb, het vijfde teken in het Johannesevangelie. U weet dat het Johannesevangelie een ander evangelie is dan Matthäus, Marcus, Lucas. Matthäus, Marcus, Lucas zijn heel fragmentarisch. Gaan over allerlei kleine, korte gebeurtenissen uit het leven van Jezus. Ook helemaal in het begin geschreven, al misschien wel in de jaren 40, 50 na Christus. Het Johannesevangelie is veel later geschreven, aan het einde van de eerste eeuw, toen Johannes een oud man was. En gaat veel meer over de lange geschiedenissen, de lange verhalen. En toch tussen al deze lange geschiedenissen in het Johannesevangelie. En in het Johannesevangelie kun je een heleboel dingen vinden die je in geen enkel andere evangelie terugvindt. Vind je dit hele kleine, je zou bijna kunnen zeggen het uitgeklede stukje over de Heer Jezus die wandelt over het meer. Als je het Marcusevangelie leest of het Matthäusevangelie, dan lees je daar veel uitgebreider over. Bijvoorbeeld in het Matthäusevangelie lees je over Petrus die de Heer Jezus zegt, Heer, als u het bent, beveel me dan tot u te komen. En dan lezen we dat Petrus over dat water naar de Heer Jezus toe loopt, maar niets daarvan in dit stukje. Het zou eigenlijk alleen maar afleiden, denkt Johannes. Het gaat in dit stukje eventjes niet om Petrus, maar het gaat om die ene, om de Heer Jezus zelf. Vandaar dat Johannes daar heel secuur mee omgaat, anders dan de andere evangelisten, omdat Johannes juist in dit stukje iets ons duidelijk wil maken. En daar wil hij niet van afgeleid worden. We hebben het gehad over dat eerste teken dat de Heer Jezus water in wijn verandert. En daarmee laat zien dat hij de beloofde grote Mozes is. Die ook met het teken begon van het water van de Nijl in bloed verandert. We hebben het gezien over de genezing van de zoon van de hoveling. Deze hoveling die het woord van de Jezus geloofde en de zoon werd genezen. Hij is het woord. Dat is het teken van dit wonder dat zij niets anders hoefde te geloven dan dat Jezus het ware woord, scheppende woord van God is. We hebben het gehad over de verlamde die in Bethesda genezen werd, terwijl de menigte andere zieken gewoon ziek bleven, terwijl er één tussen al deze mensen genezen werd, en dat er Jezus aan het einde van deze geschiedenis, die op de Shabbat gebeurde, liet weten dat de Jezus, dat de Vader werkt tot nu toe, en Jezus werkt ook. We hebben gezien welk werk dat Jezus kwam doen hier op deze wereld. De vierde teken ging over de spijziging van de 5000, waar de Jezus liet zien dat hij het brood des levens is. En nu, dit vijfde teken, dat de Jezus gaat over het meer. Ik weet niet precies hoe dat gegaan is, of hij over dat meer gezweefd heeft, of dat hij over dat meer gelopen heeft. Er staat nergens dat de Jezus over dat meer liep, maar er staat wel, hij ging over dat meer en naar de discipelen toe. En dan zegt hij heel duidelijk, en daar willen we vanmorgen in het bijzonder over nadenken, dat de Jezus heel eenvoudig zegt, ik ben het. Drie hele belangrijke woorden. Dit stukje, wat we net met elkaar gelezen hebben, begint heel eenvoudig met de mededeling toen het avond geworden was. En ik weet niet of u wel eens in Israël geweest bent. Als het in Israël, of het nou zomer is of winter is, als het in Israël zo tegen zessen loopt, dan wordt het donker. Dan wordt het donker en het wordt in Israël altijd heel snel donker. Als het 6 uur is en de zon gaat onder, de eerste sterren verschijnen, dan zal het hooguit een kwartier, hooguit een half uur duren en dan is het ook helemaal donker. Zo snel gaat dat in Israël. Geen probleem voor de apostelen, want dat waren beroepsvissers en die waren meer als het donker was op het meer dan wanneer het licht was op het meer. Dus wat dat betreft, ze hadden op hun boten ook allemaal een lamp zitten, want ze werkten meestal in de nacht om vissen te vangen. Dus voor de apostelen was het niet zo'n heel groot probleem om in het donker over te steken naar de andere kant. U weet waarschijnlijk wel hoe breed dat het meer was. Degenen die het gezien hebben, die weten dat wel zo ongeveer, dat meer van Tiberias, het meer van Galilea, het meer van Genezaret, zo wordt het ook wel eens genoemd, dat meer van de breedte, de lengte is veel, veel langer, dat is zeker zo'n 30 kilometer, maar de breedte van het meer, dat is zo ongeveer 12 kilometer. 12 kilometer breedte, en als daar staat dat ze 25 à 30 stadien al geroeid hadden van het land af, misschien weten dat, het woordje stadien, dat komt van het woord stadion, wat wij kennen. En dat was een sportterm van de lengte van het stadion. En de lengte van het stadion was 185 meter. Dus als er sprake is van 25 tot 30 stadien, lengtes van het stadion, dan moeten we ongeveer denken aan 4,5-5 kilometer. Dus als we zo'n 5 kilometer van het land verwijderd waren, dan moeten we zo ongeveer denken dat ze midden op het meer waren. Midden op het meer, op weg naar de andere kant. Ik weet nog heel goed dat ik een van de eerste keren in Israël was. En we voeren met een prachtig weer het meer op. Het was in de middag. En ik heb dat zelf nog nooit zo meegemaakt. Maar van het ene op het andere moment kwam er een valwind over de berg, en u weet dat het meer van Tiberias heel diep ligt, 200 meter onder de zeespiegel. En dat gladde water werd van het ene op het andere moment in een kolkende massa veranderd. Ik heb daar zeer spannende ervaringen mee gehad. Het bootje was een klein bootje, maar goed, degene die daar bekend was, die had er wel meer mee gevaren en die kende dat natuurlijk. Maar het was voor mij zeer indrukwekkend dat in een hele korte tijd dat meer van Tiberias ene kolkende massa water werd. En niet iedereen vond het leuk die met mij op reis was daar in Israël. Maar ik heb het dus zelf meegemaakt dat heel snel kan gebeuren. Ik vind het trouwens wel heel vreemd wat hier gebeurt. Want wij weten dat de Heer Jezus alles van tevoren weet. En het werd avond, de mensen hadden gegeten. De Heer Jezus die stuurt alle mensen naar huis. En hij zegt tegen de apostelen, varen jullie alvast maar naar de andere kant, naar Capernaum, en ik kom later wel. Nou ja, die apostelen zullen misschien hun schouders opgehaald hebben en gedacht hebben van, ja, hoe komt u dan aan de andere kant? Maar goed, ze zijn toch gegaan. Heeft u er wel eens over nagedacht dat de Heer Jezus de discipelen het meer opstuurt en ze als het ware zo de storm instuurt? Want de Heer Jezus die wist dat deze storm zou komen. De discipelen waren precies op de plek waar Jezus hen wilde hebben. Ze waren gehoorzaam. Ze gingen de weg van de Heer. En toch hadden ze de wind tegen. Er staat in, als je het parallel gedeelte hebt in Marcus, daar staat, ze tobden zich af om vooruit te komen. Ze hadden dus niet de zeilen, maar ze moesten roeien. Ze hadden dus tegenwind, dat is het tweede wat er staat. Ze werden geteisterd door de golven. En dan staat er, en ze waren ver van het land verwijderd. En de Heer Jezus die heeft hen midden in deze situatie gestuurd. Soms is het wel eens zo, dat wij heel vaak denken dat als het moeilijk gaat in ons leven, als we de wind tegenkrijgen, als we te maken met die golven, dan weer hoog en dan weer laag, dan hebben we soms wel eens het idee van, zijn we wel op de weg van de Heer? Zijn we wel gehoorzaam? Ik denk dat we daar soms wel heel erg voorzichtig mee moeten zijn. Want hier zien we inderdaad dat de Heer Jezus hen de richting aangegeven had, ook gezegd heeft waar ze naartoe moeten, en ze kregen alleen maar de wind tegen. Het is niet altijd zo, broeders en zusters, en geloof dat, dat als je dat doet wat de Heer van je vraagt, dat het allemaal voorspoedig gaat. Ik had er gisteren nog even een gesprekje over met Dinette Vredeveld. Zij hebben zich laten dopen. En vanaf het moment dat ze zich hebben laten dopen, hebben ze alleen maar in hun gezinsleven en hun familieleven de wind tegen gehad. Ze zijn van de ene probleem in het andere probleem gekomen. En natuurlijk kun je dan wel eens afvragen van, zijn we dan wel goed bezig? En toch zijn ze zeker goed bezig. En ze hebben juist ervaren dat ze midden in die storm mogen weten dat de Heer er ook bij is. Nou, misschien zijn er hier vanmorgen mensen die hier naartoe gekomen zijn en die ook eigenlijk nu zeggen van, oh, ik heb zo de wind tegen. Het lijkt wel of het allemaal tegen zit. Die misschien ook zeggen van, ik word geteisterd door de golven. Die misschien ook wel zeggen dat je je aftopt om vooruit te komen. Dat het eigenlijk niet wil in je leven. Of dat je misschien ook ervaart dat je zo ver van het vaste land verwijderd bent, dat je eigenlijk helemaal geen zekerheid meer hebt waar je op kunt staan. Misschien zijn er mensen, jongens en meisjes bij ons, die die zekerheid niet meer hebben. Die erg onzeker staan in het leven. Het zal je maar overkomen. Maar één ding is heel belangrijk. En daar vult het Marcus-evangelie dan ook weer op aan. Daar staat, Jezus was op de berg. De discipelen die waren in het schip. En u weet misschien wel dat vooral de gereformeerde gezinten, die kennen dat symbool van dat schip. Dat schip wordt ook in heel veel gemeenten vergeleken met de gemeente. De gemeente met de kruisvaan hoog in top, hè? De gemeente op zee. Wij hier in deze wereld, in deze volkerenzee. Maar de Heer Jezus zit op de berg. En daar zit hij niet zomaar. De Heer Jezus die bidt op de berg. En weet je, dan is het pikkie donker. En dan staat er in Marcus zo mooi, Marcus 6, terwijl Jezus zag dat zij zich aftobden. Midden in de nacht, zo ver bij Jezus vandaan, zag Jezus dat zij zich aftobden om vooruit te komen. Weet je, dit is zo mooi, dat in welke situatie je ook bent, en ook al heb je de wind nog zo tegen en al top je je nog zo af om vooruit te komen. En ook al heb je niks, geen zekerheid onder je voeten, Jezus ziet je. Daar hebben we net dat prachtige lied gezongen en dat kunnen we wel zingen, maar geloof dat ook. Hij is altijd bij ons. En hij is rondom ons. En ook al is hij vandaag aan de rechterhand van de Vader, toch is hij heel dicht bij ons. Vandaar dat we net ook dat vers gelezen hebben. Hij is uw bewaarder. Hij is een schaduw aan je rechterhand. Ik heb me nog nooit af hoeven te vragen of die schaduw wel met me meegaat. Onopgemerkt gaat de schaduw altijd met je mee. Daar hoef je niets voor te doen. Je hoeft nooit een keer te zeggen, kom op schaduw, meegaan. Hij is er altijd. En zo is het ook in jouw leven. Die schaduw is er altijd, ook nu om jou heen. En zo zegt de Heer, ik ben altijd bij je. En ook al voelen we ons soms heel erg alleen. Ik denk dat hier een heel mooi teken te vinden is in dit wonder dat er Jezus over het meer gaat. Jezus op de berg, wij als gemeente op zee. En u weet waarschijnlijk wel dat in het boek Openbaring de zee genoemd wordt als het ware de volkerenzee. Wij midden in deze tumultueuze volkerenzee, die zo in beweging is, zo opgezweept wordt, zo onstuimig geworden is. Een donkere zee, een onstuimige zee en een harde wind. Wat een krachten zijn er bezig in deze wereld waar wij vandaag in leven. Ik vind het zo mooi dat er In Openbaring 7, u hoeft het niet op te slaan. In Openbaring 7, daar wordt gesproken over vier engelen die de winden vasthouden. Vier engelen die de winden vasthouden. Totdat het moment komt dat ze die winden als het ware loslaten en dan stormen deze winden over deze aarde heen. Eén ding is daarin heel belangrijk. Hij heeft het onder controle. God heeft elke situatie onder controle. Want hij is degene die de winden die over deze wereld waaien kan beheersen en kan stilleggen. En dan staat er zo mooi in dat stukje, laat het maar even lezen, in vers 17 van Johannes 6. Johannes 6 vers 17. Daar staat, en het was reeds donker geworden. En we hebben gehoord, onstuimig, tegenwind, geteisterd door de golven. En dan staat er in dat stukje, en Jezus was nog niet tot hen gekomen. Daar schrijft Johannes over, Jezus was nog niet tot hen gekomen. Broeders en zussen, vanavond gaan we het erover hebben, dat er zoveel aan de hand is op het meer, in de zee waar wij vandaag verkeren. En nog is Jezus niet tot ons gekomen. Maar ik wil u wel vertellen, dat kan elk moment gebeuren. Elk moment kan het gebeuren dat Jezus tot ons komt. En dat het dan stil wordt. Dat we dan mogen ervaren dat Hij ons in veiligheid brengt. Nog was Jezus niet tot ons gekomen. Weet u wanneer de Jezus kwam? Wie weet wanneer de Jezus naar hen toe kwam? Nou, dan moeten we toch weer eventjes, en dat kunt u vanmiddag als u tijd hebt of een andere keer, maar eens er even naast leggen. Matteüs 14 en Markus 6, u hoeft het niet op te slaan, dat zijn de twee gedeelten die hiermee te maken hebben. En zowel in Matteüs als Markus staat dat Jezus tot hen kwam tijdens de vierde nachtwaken. In de vierde nachtwaken. En u weet wel, vroeger stonden er wachters rondom de stad. Om 6 uur 's avonds werd de poort gesloten en de eerste wacht was van 6 tot 9 uur 's avonds. De tweede wacht, die elkaar afwisselden, was van 9 tot 12 uur midden in de nacht. De derde nacht was van 12 uur tot 3 uur. En de vierde nachtwaken was vanaf 3 uur 's morgens tot 6 uur 's morgens. De vierde nachtwaken. Je zou kunnen zeggen, het laatste stukje van de nacht. We zeggen ook wel eens, en dat is ook bekend, het laatste stukje van de nacht is ook vaak het donkerste stukje van de nacht. En in het laatste stukje van de nacht komt ook altijd de morgenster op. En daar kijken de wachters dan naar uit. Want die hebben natuurlijk geen horloge. Overdag kun je kijken naar de stand van de zon. Maar 's nachts moest je letten op de sterren. En als je op die vierde nachtwaken gekomen was en je zag de morgenster komen, dan wist je, oh, nou is het bijna dag. Nou komt bijna de zon op. Nou, als die morgenster komt, en we weten ook allemaal dat er in de Bijbel staat dat de Jezus zal komen als de opgang van de morgenster. De morgenster zal komen. Nog was Jezus niet gekomen. De Jezus komt aan het einde van de nacht. En ik geloof, als wij vandaag naar deze wereld kijken, mensen, wat is de wereld in beweging? Wat is er een onstuimige wereld waar wij vandaag in verkeren? En wat wordt de gemeente soms heen en weer geslingerd? Wat heeft de gemeente soms tegenwind? Wat ervaren we dat deze wereld totaal geen vastheid biedt, alleen maar onzekerheid? Nog was Jezus niet tot ons gekomen. En de kans is heel groot dat wij nu zo langzamerhand aangekomen zijn bij die vierde nachtwaken, het laatste stukje van de nacht. Het donkerste stukje. Iemand zei wel eens een keer tegen mij, weet je, dan zeggen de mensen wel eens, waarom is Jezus nog niet gekomen? Waarom niet? Omdat het nog niet donker genoeg is. Het moet nog donkerder worden. De angst en het vrezen in deze wereld moet nog erger worden. Totdat de Heer Jezus komt. We vragen ons wel eens af, hoe kan het nou dat de Heer Jezus zo over dat meer naar hen toe komt? Nou, één ding is zeker. Als Jezus daar op de berg is en wij zijn daar midden op het meer, voor de Heer Jezus is het absoluut niet onmogelijk om tot ons te komen. We zijn wat dat betreft altijd bereikbaar voor hem. Hij kan altijd naar ons toe komen. En dat doet hij ook in ons leven. Gaande over de zee. Ja, ik denk als de Heer Jezus verheerlijkt wordt op die berg, in heerlijkheid verschijnt, met goddelijke majesteit bekleed wordt, zou het dan voor de Heer Jezus te moeilijk zijn om over dat meer naar hen toe te komen? De Heer Jezus die zelf alle natuurwetten ingesteld heeft, staat hij niet boven elke natuurwet? De Heer Jezus die met zijn voeten op de olijfberg stond. En wat staat er? Hij raakte los van de olijfberg en hij voer heen naar de hemel. Zou het voor deze Jezus te moeilijk zijn om over dat water naar hen toe te komen? Absoluut niet. Hij is degene die de schepper van hemel en aarde is en hij weet precies waar we zijn. En hij komt naar ons toe. En als de Jezus dan dichtbij is en dichtbij het schip komt, staat er, en zij als het ware die verschijning zien, daar zal ik zoiets nog meer, iets meer over vertellen, dan worden ze bevreesd en dan zegt de Jezus in vers 20, maar hij zeide tot hen, ik ben het. Deze drie woorden, die zijn ontzettend belangrijk in dit stukje. Ik ben het. Toen Mozes vroeg aan de Heere, als u mij naar het volk stuurt om het volk te bevrijden uit Egypte, wie heeft me dan gezonden? Hoe is uw naam? En wat zegt de Heer dan? Ik ben. Ik ben heeft jou gezonden. U weet ook dat er heel veel gesproken werd bij de nieuwe Bijbelvertaling over de manier van hoe moeten we God noemen? Moeten we de naam Heer gebruiken? Of Heere? Of Yahweh? Of, en toen hebben ze gedacht, ja, de zijnde, hebben ze ook zelfs serieus overwogen over de zijnde. Weet je, de naam van God is eigenlijk niet uit te leggen. Maar als we het hebben over ik ben het, dan staat daar letterlijk het woord voor ons, wat ook door de Joden niet uitgesproken kan worden, wat alleen uit medeklinkers bestaat. Maar dan hebben we het over het woord wat wij kennen als Yahweh. Yahweh betekent letterlijk, ik ben het. Ik ben. Ik ben er altijd. Niet, ik was er. Niet, ik zal er zijn. Maar ik ben het. De eeuwige, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Ik ben het. En het is onvoorstelbaar dat de Heer Jezus hier bij zijn discipelen komt, bij zijn apostelen, en als het ware zegt, Yahweh. Hij is de Yahweh uit het Oude Testament. Ik ben. Hij is degene die het volk uit Egypte geleid heeft. Hij is degene waarmee Mozes gesproken heeft. Hij is degene die de goddelijke majesteit geopenbaard heeft in deze wereld. De Heer Jezus zegt heel eenvoudig, Yahweh, ik ben het. Ik ben het. En weet je dan, dan is dit een stukje zo mooi, komt het tot uiting, dan is Jezus niet een redder omdat wat hij doet, maar om wie hij is. Het gaat niet in dit stukje wat hij doet, maar wie hij is. Ik ben het. Vandaar dat er ook in de Bijbel staat dat als wij, als dat moment komt dat wij Jezus zullen ontmoeten, midden in de storm, de onstuimige wereld, en hij ons in veiligheid brengt. Weet je, dan staat er in de Bijbel, dan zullen we Jezus zien zoals hij is. Dan zullen we hem pas echt kennen. Dan zullen we ontdekken wie hij werkelijk is. De Ik Ben Het, de grote Jahwe uit het Oude Testament. Ik ben het. En dan staat er, en ze wilden hem in het schip nemen. Ze wilden hem in het schip nemen. Dat staat in vers 21. Maar wat gebeurde er? Ze bereikten terstond het land waar zij heen gingen. Weet je, als wij als gemeente van Jezus Christus midden in deze onstuimige wereld onze ontmoeting krijgen met Jezus, dan zijn we direct op de plaats, terstond staat er, dan zijn we direct op de plaats waar wij op weg zijn, waar wij naartoe zijn. Daar staat het land waar zij heen gingen. Mensen, we zijn ook aan het oversteken. Wij zijn ook aan het oversteken naar het land waar wij heen gaan. Weet jij, weet u, voor uzelf heel zeker naar welk land u onderweg bent? Naar de overkant? Zijn we ook op weg naar een eeuwige heerlijkheid? Naar het land waar de Heer woont? Nou, weet je, als wij een ontmoeting met Jezus krijgen, dan zullen we terstond aankomen in het land waar wij onderweg zijn. Dan zijn we er. Dan zijn we aangekomen naar het doel. Nogmaals, de komst van Jezus is heel dichtbij. Maar nog één ding. In de Bijbel hebben we natuurlijk de geschiedenis zoals die daar staat. Voor ons heel persoonlijk. Natuurlijk. Wij mogen persoonlijk weten dat Jezus ons ziet. En dat Jezus naar ons toe komt. En dat er Jezus ons in veiligheid plaatst. En dat er Jezus precies weet wat we nodig hebben. Dat is voor ons heel persoonlijk, is dat een geweldige bemoediging. Maar we mogen hier ook in zien, waar we het net over nagedacht hebben, dat er Jezus ook ons als gemeente ziet. En dat hij ook een plan heeft met ons als gemeente. En dat hij straks naar ons toe komt bij de wederkomst. En dat hij de gemeente in veiligheid brengt naar het land waar wij naartoe onderweg zijn. Maar ik denk dat we hier ook een geweldig mooi teken hebben wat er straks met Israël gaat gebeuren. En daarom zei ik u net al, ik kom er zo nog even op terug. Want toen Jezus vlak bij hen was, zagen ze iemand anders. Ze herkenden hem niet. Weet je, er staat in de Bijbel, in de Timotheusbrief, ze zullen met verbazing de Heer Jezus aanschouwen. En ik denk als het straks heel donker wordt en het gaat waaien in deze wereld, de stormen breken los in deze wereld. En zoals een ander, Marcus en Matthäus vertellen, dat het schip dreigt te vergaan. Als Israël straks met de rug tegen de muur aan komt te staan en ze kunnen geen kant meer op, dan zal Jezus terugkomen. En wat mij zo opviel, misschien is het goed om dat even erbij op te slaan, in Marcus 6. In Marcus 6 vers 51, of misschien vers 50 te beginnen. Ja, vers 49, sorry. Vers 49. Toen zij hem over de zee zagen gaan, meenden zij dat het een spook was. En zij schreeuwden luid. Want allen zagen zij hem en werden verbijsterd. Maar terstond sprak hij met hen en zeide tot hen: houd moed. Ik ben het. Wees niet bevreesd. En hij klom bij hen in het schip en, dat staat niet in het Johannesevangelie, de wind ging liggen. De wind ging liggen. En ze waren innerlijk boven maten ontsteld. Dan komt er iets heel belangrijks. Want zij waren bij de broden niet tot inzicht gekomen, maar hun hart was verhard. En als er staat hun hart was verhard, dan kunnen we niet anders denken dan aan het Joodse volk. Er staat in de Romeinenbrief dat het hart van Israël, ondanks alle tekenen, ondanks alle wonderen, nog steeds verhard is. Ze waren niet tot inzicht gekomen. Hun hart was verhard. Maar er komt een moment, en daar schrijft Matthäus over, dat ze op hun knieën vallen voor het aangezicht van de Heer Jezus en zegt: waarlijk, gij zijt de Zoon van God. Dat zal met Israël straks gaan gebeuren. Als dat verharde hart ineens gaat ontdekken: Jezus, u bent de Zoon van God. En dat ze neerknielen en hem zullen aanbidden als de enige ware God. Nogmaals, voor ons heel persoonlijk. De Heer Jezus die kent onze nood. Voor de gemeente. We nemen hem straks aan boord. En we komen terstond aan het land waar we naartoe op weg zijn. Voor Israël, oh wat breken de stormen straks los. De winden zullen losgelaten worden, zoals in Openbaring 7 staat. Het zal storm worden in deze wereld. Maar dan komt Jezus. En ze zullen hem zien, zullen hem herkennen. En het verharde hart zal ontdekken dat er Jezus inderdaad de Ik Ben is. Mensen, wat kunnen we veel leren van zo'n heel klein stukje. Ik hoop dat u, dat jij, ook in deze wereld mag ervaren, ook al is de storm nog zo hard, de Heer die is erbij. Hij laat je nooit alleen. Amen. Zullen we met elkaar de Heer gaan danken? Vader in de hemel, we willen u hartelijk danken dat we zo met elkaar dit hele kleine, eenvoudige stukje mochten lezen vanuit uw woord. Een heel klein stukje uit uw woord waar zoveel in staat, zo'n diepgang in zit. Heren, wat is het geweldig dat we konden lezen dat u een schaduw bent aan onze rechterhand. En ook al zitten we midden op zee, ook al hebben we de wind tegen, ook al worden we heen en weer geslingerd door de golven, ook al hebben we absoluut geen vaste basis onder onze voeten, Heer, dan weten we dat u er altijd bent en dat we altijd op u mogen bouwen. Heer, dat u ons tegemoet komt. En we weten, Heer, dat zal heel binnenkort gaan gebeuren. Dat u ons tegemoet komt, Heer Jezus. En dat we dan terstond zullen zijn daar waar we voor eeuwig met u zullen zijn. Heer, wat een moment zal dat zijn. Wat een moment zal het zijn voor Israël. Als u terugkomt, Heer Jezus, en u de storm zult stillen, dat u als de koning der koningen zult komen en een einde zal maken aan de wereldse heerschappij. En uw volk Israël zal herstellen. En dat uw volk Israël zal ontdekken dat u, Heer Jezus, bent de grote Ik Ben. Ze zullen hem zien die zij doorstoken hebben. Heer, wat een geweldige toekomst. Zo willen we bidden, Heer, wilt u ons ook de komende week, waarin we in deze wereld opnieuw zullen ervaren, Heer, dat deze wereld steeds onstuimiger wordt. Heer, dat we ook de komende week mogen weten, u bent op de berg, u bidt voor ons. En u ziet ons. En u komt ons te hulp. En u maakt zich één met ons in het schip. Heer, dank u wel dat we u zo mogen kennen. Als onze verlosser, als onze redder, als de grote Ik Ben. Heer, dank u wel voor deze morgen. Wilt u straks met ons meegaan naar huis? Ons ook bewaren. En ik wil u bidden voor vanavond. Heer, wilt u ons vanavond een rijk gezegende avond geven, waarin we uw woord zullen gaan onderzoeken en zullen gaan kijken, Heer, naar de ontwikkelingen in deze wereld, de onstuimige ontwikkelingen in deze wereld, en toch mogen ontdekken, u staat boven elke ontwikkeling en het gaat precies zoals u dat gezegd heeft in uw woord. Heer, dank u wel dat we ook deze avond aan u op mogen dragen. Laat het zo zijn, Heer, dat we met velen mogen komen en dat we mogen ontdekken, Heer, dat u de levende God bent en dat uw woord niet alleen over het verleden gaat, maar ook over deze tijd en ook over de toekomst. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Amen. Laten we samen een slotlied zingen. U bent vanzelfsprekend hartelijk welkom vanavond. U wordt eigenlijk allemaal verwacht, jong en oud, om te komen luisteren naar de ontwikkeling in Europa, de ontwikkeling in Noord-Afrika, wat het te maken heeft met de Mediterraanse Unie rond de Middellandse Zee. En we hopen echt dat u echt zult komen en we hopen op een hele fijne avond. We gaan met elkaar als slotlied zingen, 232 uit Johannes de Heer, Waarheen Pelgrims? Want we zijn onderweg, dat hebben we net ook gehoord. 232, en hij brengt ons naar huis. 232, we zingen, even kijken hoor. We zingen de eerste drie coupletten voor de zegenbeden en het laatste couplet na de zegenbeden. En tijdens de eerste drie coupletten wordt er gecollecteerd voor het onderhoud van de gebouwen. Thank you. zullen wij heen gaan onder Gods zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen, totdat de Heer Jezus zal komen en voor eeuwig thuis zullen zijn. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.